Goedemorgen, broeders en zusters. We gaan iets lezen uit het boek Openbaring. Hoofdstuk 4. Ik lees vanaf het eerste vers. Hierna zag ik en zie, een deur was geopend in de hemel. En de eerste stem die ik gehoord had, was van een bazuin, die met mij sprak, zei, kom hier, en ik zal u tonen wat hierna gebeuren moet. En terstond was ik in de geest. En zie, een troon stond in de hemel, en er zat iemand op de troon, en die daarop zat was van aanzien een jaspis en sardiussteen gelijk. En rondom de troon was een regenboog, van aanzien een smaragd gelijk, en rondom de troon waren 24 tronen, en op die tronen zaten 24 oudsten bekleed met witte klederen en op hun hoofden gouden kronen. En van de troon gingen bliksemstralen, stemmen en donderslagen uit. En 7 vurige fakkels brandden voor de troon. Dit zijn de 7 geesten van God. En voor de troon was als een glazen zee kristal gelijk. En in het midden van de troon en rondom de troon 4 dieren. Vol ogen van voren en van achteren. En het eerste dier was een leeuw gelijk en het tweede dier een kalf gelijk. En het derde dier had het aangezicht als van een mens, en het vierde dier was een vliegende arend gelijk. En de 4 dieren hadden elk voor zich 6 vleugels, rondom en van binnen waren zij vol ogen, en zij hebben geen rust, dag en nacht, zeggende, heilig, heilig, heilig Heer, God, Almachtige, die was en die is en die komt. En wanneer de dieren heerlijkheid en eer en dankzegging zullen geven aan hem die op de troon zit, die leeft tot in alle eeuwigheid, dan zullen de 24 oudsten neervallen voor hem die op de troon zit en hem aanbidden, die leeft tot in alle eeuwigheid, en hun kronen neerwerpen voor de troon en zeggen, gij zijt waardig, o onze Heer, en onze God te ontvangen en de heerlijkheid en de eer en de kracht, want gij hebt alle dingen geschapen en door uw wil waren zij en zijn zij geschapen. En ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boek van binnen en van buiten beschreven, met 7 zegels verzegeld. En ik zag een sterke engel die met luider stem riep, wie is waardig het boek te openen en zijn zegels te verbreken? En niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde, kon het boek openen of het bezien. En ik weende zeer, omdat niemand waardig bevonden was het boek te openen of het te bezien. En een van de oudsten zei tot mij, ween niet. Zie, de leeuw uit de stam van Juda, de wortel van David, heeft overwonnen om het boek en zijn 7 zegels te openen. En ik zag in het midden van de troon en van de 4 dieren en in het midden van de oudsten een lam staan als geslacht. Het had 7 horens en 7 ogen, dit zijn de 7 geesten van God uitgezonden over de hele aarde. En het kwam en nam het boek uit de rechterhand van hem die op de troon zat. En toen het dat boek genomen had, vielen de 4 dieren en de 24 oudsten voor het lam neer. Zij hadden elk een harp en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. En ze zingen een nieuw lied en zeggen, gij zijt waardig het boek te openen en zijn zegels te openen, want gij zijt geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed uit elk geslacht en taal en volk en natie en hebt hen gemaakt tot koningen, tot priesters voor onze God. En ze zullen over de aarde heersen. En ik zag en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon en de 4 dieren en de oudsten. En hun getal was 10.000 × 10.000 en 1.000 × 1.000. En zij zeiden met luider stem, het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht, de rijkdom, de wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en lof. En elk schepsel dat in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee is en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen, hem die op de troon zit en het lam, zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. En de 4 dieren zeiden amen. En de oudsten vielen neer en aanbaden. Paulus heeft het erover, broeders en zusters, in zijn brief aan de Korintiërs, dat wij nu slechts zien als door een donker glas. Maar straks van aangezicht tot aangezicht. En ik zou u en mij erbij natuurlijk willen uitnodigen om vanmorgen even de hemel binnen te gaan. Ja, niet in het paradijs, want Paulus is daarheen ook weggevoerd. Die derde hemel heeft daar onuitsprekelijke dingen gehoord. Hij kon het niet weergeven. Je leest het erover in 2 Korinthe 12. En trouwens, in datzelfde hoofdstuk krijgt hij te horen dat Gods genade voor hem al genoegzaam is. En we hebben dat gezongen in ons laatste lied. Wij leven vanuit de genade. En wat ik ben en wat wij zijn en wat wij doen of wat ik doe, dat doen we louter door genade. Geen enkele verdienste van ons entwege. Maar nee, ik wil u dus niet uitnodigen om in te gaan in die plaats waar ontslapen gelovigen nu al zijn en ervaren dat het verreweg het beste is om met Christus te zijn. Nee, we gaan de hemel binnen waar een troon wordt gezet. Want dat staat eigenlijk in de grondtekst. Wij lezen hier een troon stond in de hemel, maar letterlijk staat er werd een troon gezet in de hemel. Die troon is er dus nu momenteel nog niet, maar weldra zal hij worden opgericht, geloof ik. Omdat we mogen uitzien naar de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Niet alleen zijn komst voor de gemeente, maar zijn wederkomst voor deze wereld. Dat is de hoop, de enige hoop voor deze wereld. Want de enige die alle problemen waar we mee worden geconfronteerd, als gelovigen ook in ons eigen leven, maar waar de wereld is mee geconfronteerd in onze dagen, de enige hoop om een oplossing is Jezus Christus en niemand anders. Nu ook Johannes had zijn ervaring. Hij krijgt die stem te horen, klim hierheen op. En Openbaring 4 volgt uiteraard op Openbaring 2 en 3. En dat is heel belangrijk dat we dit zien, want Openbaring 2 en 3, daar gaat het over de gemeente gezien in haar verantwoordelijk getuigenis van God op aarde. Daar wordt de gemeente gezien niet zozeer als lichtgevers, want dat zijn wij niet, wij zijn geen lichtgevers. Wij zijn dragers van het licht, want Christus is het licht. En God verwacht van zijn gemeente, van zijn gemeenten, dat ze dat licht gaan uitdragen en laten zien. Maar na Openbaring 3 is er geen sprake meer van de gemeente. Openbaring 6 tot en met Openbaring 19 handelt over de dag des Heren. En in die periode, die 7 jaar zal duren, is er geen sprake van de gemeente. Want de gemeente is niet meer op aarde. Vandaar dat ik geloof dat die stem die hier klinkt, hierna zag ik en zie een deur was geopend in de hemel. En de eerste stem die ik gehoord had was van een bazuin die met mij sprak, zei kom hierin op en ik zal u tonen wat hierna gebeuren moet. Hier wordt de opname van de gemeente verondersteld. En dat kan ieder moment plaatsvinden. En ik hoop dat we daar een beetje rekening mee houden in ons leven. Wij zijn hier maar tijdelijk, maar onze verwachting, onze hoop is de komst van de Heer Jezus voor zijn gemeente. Nu goed, het trof me vanmorgen dat de dienst begon met het belang van aanbidding. Dat de dienst begon met te verwijzen naar God als de schepper. Want dit vind je hier terug in Openbaring 4. In Openbaring 4 vinden we de aanbidding van God als schepper. Maar ook als degene die het voor het zeggen heeft. De God die zal afrekenen met alle leugen. Het overgrote deel van de wereld erkent God niet eens als de schepper. Ze hebben het over de Big Bang theorie, of de oersoep, of de oerknal. Maar God wil in de eerste plaats geëerd worden als schepper. Je zult hier in Openbaring 6 tot en met hoofdstuk 19 tevergeefs zoeken naar God die zich voorstelt als de Vader. Ja, ik weet het wel, u en ik kennen hem als onze Abba Vader. Maar in Openbaring 6 tot en met Openbaring 19 stelt hij zich niet voor als Vader. Daar is hij God, de rechter der ganse aarde. De schepper van hemel en aarde. wie het waard is aanbeden te worden. Nu, en ik geloof dat wat Johannes heeft gezien, broeders en zusters, dat u en ik dat ook zullen meemaken. Daarover straks iets meer. Het eerste wat hij ziet, is hier die overweldigende heerlijkheid. Vandaar dat er sprake is van edelstenen, die overweldigende heerlijkheid van de persoon van God. En hij ziet ook een regenboog. Wat ons iets laat zien van Gods getrouwheid, maar ook de God die zijn beloften gestand zal doen. Die exact zal uitvoeren wat is bevat in zijn plan der eeuwen. Nu, God is trouw, dat weten we. En u en ik lezen ook in het Nieuwe Testament, ik meen dat Paulus dat schrijft aan Timotheus, dat wanneer wij ontrouw zijn, God is getrouw. En dan leggen we dat vaak uit van, ach ja, als ik eens een keer ontrouw ben, God is getrouw. Maar de bedoeling is anders. God bedoelt daarmee te zeggen, wanneer wij ontrouw zijn, dat God getrouw blijft aan zijn inzettingen. Hij gaat zijn maatstaf niet verlagen als wij geen rekening houden met zijn trouw en als wij ontrouw zijn. En Paulus moet schrijven aan de Thessalonicenzen in hoofdstuk 3 vers 2 dat trouw niet het deel van allen is. En wat God bij u en mij zoekt vandaag, geliefde broeders en zusters, is getrouwheid. Trouw zijn in je wandel met God. Daar komt het op aan in onze dagen. Trouw zijn aan de beloften van Gods woord. Ons daaraan vastklampen. Trouw zijn in onze wandel met God. Trouw zijn in het bezoeken van de samenkomsten. Want de Heer Jezus nodigt uit. En hij zegt, waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden. Dus lieve broeders en zusters, sla niet over als de gemeente samenkomt. Op zondag, maar ook tijdens de week voor de bidstond of een bijbelstudie. Kom op, jonge mensen, alsjeblieft, kom op. En wees getrouw. En je zult zien dat wanneer God getrouwheid ziet in je leven, dat je een geweldige zegen zult meekrijgen. Nu genoeg daarover eventjes. Wat ziet Johannes? Johannes ziet onder andere een troon, maar ook 24 afzonderlijke tronen met 24 oudsten daarop. In 1 Kronieken hoofdstuk 24 en 25 lees je dat David priesters aanstelt om een dienst te verrichten in het heiligdom. En het gaat daarover 24 geslachten. Maar je kunt je de vraag stellen, wie zijn die 24 oudsten? Maar nu, ik geloof, samen met veel bijbelleraars, dat men van mening is dat dit de gemeente voorstelt. En waarom zeg ik dat? Omdat je hier leest, uit de mond van die 24 oudsten, wie zij zijn. Want ze zingen een lied en je vindt dat in Openbaring 5 vers 9, wat we hebben gelezen. Zij zingen een nieuw lied en zeggen, gij zijt waardig het boek te nemen en zijn zegels te openen. Gij zijt waardig, die gij, dat is het lam. Gij zijt waardig het boek te openen en zijn zegels te openen. En hier wordt de reden aan toegevoegd, want gij zijt geslacht en hebt, en niet alle vertalingen hebben dat, en hebt ons voor God gekocht met uw bloed uit elk geslacht en taal en volk en natie. En gij hebt hen, die gekochten, ons, gemaakt tot koningen en priesters voor onze God. En we lezen dat ook in Openbaring 1. Dat hij ons gemaakt heeft, vers 6, tot een koningschap, tot priesters voor zijn God en Vader. En dat slaat allereerst op Israël. Want Israël beantwoordt nog niet aan het doel wat God gesteld heeft met zijn volk. maar ze zullen een koninkrijk, zegt Exodus 19, van priesters zijn. Nu, er is sprake, vier keer sprake van koningen en priesters verenigd in één persoon. De eerste persoon is Melchizedek. Als Abraham daar die ontmoeting heeft met die priester, met die koning van Salem, die priester van de gerechtigheid. Melchizedek is zowel koning als priester. De tweede persoon is uiteraard de Heer Jezus, want hij is koning en priester. En hij zal koning en priester zijn, zegt Zacharia, op zijn troon als hij teruggekeerd is. En de derde categorie, zou ik durven zeggen, op wie dat slaat, die koningen en priesters zijn en die gemaakt zijn tot koningen en priesters, die zijn hier aanwezig. Dat zijn u en ik. En uiteindelijk zal, zoals ik al zei, Israël gesteld worden tot een koninkrijk van priesters. Nu, wat ziet Johannes nog meer? Vanuit die troon ziet hij daar die regenboog. En je zou kunnen denken, dat is hier een geruststellende gedachte. Verwijzend naar Noach. Toen God zei, ik zal de aarde niet meer verdelgen door water. Voortaan zullen zomer en winter aansluiten op elkaar. De seizoenen zullen niet ophouden. Alles zal doorgaan zoals ik het bepaald heb. Maar nee, van die troon, dat is geen genadetroon. Dat is niet de troon waartoe wij mogen naderen met volle vrijmoedigheid. Nee, hier is een troon van gericht. Want er komen bliksemstralen en donderslagen. En God staat op het punt hier de aarde te oordelen. En in het midden van de troon lezen we vier dieren, vier levende wezens. En die stellen eigenlijk cherubs voor. En die cherubs die vind je terug in Ezechiël hoofdstuk 1. We gaan dat nu niet lezen. Maar daar vind je de troon van God. Gedragen door cherubs. Die zowel voor als achter, als naar oost, als naar westelijke, noordelijke of zuidelijke richting toe gaan. De troon van God gedragen door cherubs. En die vind je hier terug. Maar je zou ook kunnen denken aan de vier vaandels waaronder Israël mocht optrekken. Want namelijk Juda, het eerste dier, Openbaring 4 vers 7, het eerste dier was een leeuw gelijk. En dat verwijst naar de stam van Juda. Het tweede dier was een kalf gelijk. Dat verwijst naar de stam Efraïm. Het derde dier had het aangezicht als van een mens. Daar vind je de stam van Ruben. En het vierde dier was een vliegende arend gelijk. Verwijzend naar de stam Dan. Andere uitleggers zien daarin ook iets van de persoon van de Heer Jezus, weerspiegeld in die cherubs, zoals hij wordt voorgesteld in de evangeliën. En dan zie je het natuurlijk, want in het Matthäus-evangelie wordt de Heer Jezus voorgesteld als de Messias, de koning, maar ook de leeuw van Juda. Het tweede dier was een kalf gelijk. Daar zie je de Heer Jezus in het Marcus-evangelie, de dienstknecht, de volmaakte slaaf van God, die God gediend heeft als geen ander. En dan het derde dier had het aangezicht als van een mens, de zoon des mensen zoals hij wordt voorgesteld in het Lucas-evangelie. En de vliegende arend, verheven boven alles, boven de storm uitzwevend, in het hemelblauw zou je kunnen zeggen, daar wordt hij voorgesteld als de Zoon van God in het Johannes-evangelie. Geweldige dingen heeft Johannes gezien. En ik geloof, broeders en zusters, dat u en ik dit zullen meemaken als we zijn opgenomen. En als die tijd van grote verdrukking over de aarde zal aanbreken. Er staat deze wereld een verschrikkelijke tijd te wachten. En God dringt aan, en ook dan zal God nog aandringen op bekering. Maar vandaag klinkt de boodschap van vrede, gerechtigheid en oordeel. En de Heilige Geest wil werken aan de harten van mensen in onze eigen omgeving, misschien in onze eigen familie, om ze te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, maar ook van de genade Gods die zo ver ging dat Christus bereid was om te sterven op het kruis van Golgotha. Hij gaf alles, we hebben dat overdacht vanmorgen in de broodbreking. Meer kon God niet geven. En daarom, maak gebruik alsjeblieft van de gelegenheid om het evangelie te brengen aan je medemens. We hebben een paar dagjes vakantie gehad. We zijn naar Canterbury geweest. Maar God neemt geen vakantie. En we hebben de gelegenheid gehad om te getuigen van ons geloof tegenover mensen. God slaapt niet. God neemt geen vakantie. Maar God wil ons gebruiken waar we ook zijn. Waar we ook wonen. Er is zo'n nood. En wie gaat die boodschap gaan vertellen aan de mensen? Dat zijn wij. En God wil ons gebruiken. Want wij zijn de voorwerpen van zijn genade. Nu hier, die troon en die cherubs hebben te maken met uitoefening van het oordeel. God ontgaat niets. Maar God wordt hier ook in de versen 8 tot 11 aanbeden als de schepper van hemel en aarde. Als degene die alles in het aanzijn riep. Die sprak en het was er. En gebood en het stond er. God als schepper. Die jou, u en ik geweven heeft in de moederschoot. En wij mogen weten, als we Psalm 139 lezen, dat we gewenst zijn. Dat we de voorwerpen zijn van zijn liefde. En of je nu afgewezen bent, misschien door nabestaanden. Of je nu verworpen bent. Bij God ben je in tel. God houdt van je. God houdt van ons. We zijn zeer gewenst en geliefde kinderen Gods. Maar nu Openbaring 5. Wat ziet Johannes? Vers 1. En ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boek. Letterlijk staat er, ik zag op de rechterhand van hem die op de troon zat, een boek van binnen en van buiten, je zou kunnen denken aan een boekrol, van binnen en van buiten, beschreven en met 7 zegels, zoals het de gewoonte was in het oosten vroeger, met 7 zegels verzegeld. En dan hoort Johannes een sterke engel roepen, wie is waardig het boek te openen en zijn zegels te verbreken? Dat was de kapitale vraag die daar in de hemel wordt gesteld door een sterke engel. En wat stelt Johannes vast? En niemand in de hemel, geen engel. Nog op de aarde, geen mens. Nog onder de aarde, in het dodenrijk, een demon. Niemand kon het boek openen of het zelfs maar bezien. En ik weende zeer. Johannes weende. Johannes, de apostel die Jezus lief had. Johannes, de apostel die als de Heer in zijn heerlijkheid hem verschijnt, in Openbaring 1, als dood aan zijn voeten valt. Kun je dat voorstellen? Johannes die aanlag aan de borst van de Heer Jezus, zo vertrouwelijk met hem omging, over wie gezegd wordt, de apostel die Jezus lief had, valt als dood voor zijn voeten neer. Mozes had het al ervaren. Toen hij vroeg. En ik kan het me zo voorstellen. Dat Mozes dat innige verlangen had. Toen hij zei. Doe mij toch uw heerlijkheid zien. Maar de Heer ging hem voorbij. En plaatste hem in de rotsholte. De rots die spreekt van Christus. We kunnen alleen de heerlijkheid van God aanschouwen. In Christus. Maar Mozes krijgt te horen, geen mens zal mij zien en leven. Hoe kan het dan dat we hem zullen mogen aanschouwen? Heel eenvoudig, omdat we daar zullen zijn als veranderde mensen. Met een opstandingslichaam. Met een verheerlijk opstandingslichaam, gelijkvormig aan het lichaam van de Heer Jezus. En hij is in staat om al die doden, onze broeders en zusters die ons zijn voorgegaan, op te wekken en een nieuw lichaam te geven. En ons, als we nog in leven zijn bij zijn komst, te veranderen. Maar om hem in zijn heerlijkheid te aanschouwen, moeten wij dus veranderd worden. Nu Johannes weende zeer, er was niemand. Niemand die zich aanbood om die boekrol te openen. Maar een van de oudsten stelt hem gerust en zei, Openbaring 5 vers 5, ween niet. Zie de leeuw uit de stam van Juda, de wortel van David, heeft overwonnen om het boek en zijn zeven zegels te openen. De leeuw van Juda, de wortel, het ontstaan van David, van het huis van David, de koning. Ween niet. Ik kan me zo voorstellen, als ik me in de plaats stel van Johannes, dat hij heeft omgezien en daar verwachtte de brullende leeuw te zien, waarover Joël het heeft. Want de leeuw zal brullen vanuit Sion, als hij komt om gerechtigheid te oefenen op deze aarde. En hij draait zich om en hij kijkt en wat ziet hij? Hij ziet geen leeuw, maar hij ziet een lam staande als geslacht. De Heer Jezus kwam 2000 jaar geleden in lamsgestalte. Hij kwam niet als een prins, heerlijk omzien. Want ze zeiden tot hem, hij zijt nog geen 50 jaar en hebt gij Abraham gezien. Hij moet er dus ouder uitgezien hebben dan hij was. En ik kan het mij zo voorstellen, de Heer is voortdurend geconfronteerd geworden met het leed van de mensheid. Met de mensen met wie hij omging. Dat is nog zoiets. Hoe bedroefd moet hij niet geweest zijn. Want hij zag in de harten van de mensen met wie hij omging. Gelukkig kunnen wij dat niet. Maar hij heeft schijnheiligheid gezien. Valsheid, onoprechtheid, jaloezie, nijd, twist, afwijzing. Misschien wel van mensen die zich goed voordeden. En we kunnen heel wat verbergen. Maar gelukkig, ik ben zo blij. Ik kan niets verbergen voor God. Voor God mag ik een open boek zijn. En ik hoef me niet te verschuilen, ik mag tot hem komen. Ik mag hem alles zeggen. Maar ook mijn falen mag ik hem bekendmaken. Mijn strijd tegen een zonde die ik misschien niet wil loslaten. Maar als het zo is in ons leven, dringt God erop aan, laat die zonde los. En wandel met hem die in staat is u te vergeven van een zonde in uw leven als gelovige. Maar die met wijd open armen staat te wachten om je aan zijn hart te drukken. Zodat je mag ervaren, ik mag hem kennen als mijn Abba Vader, als de vergevende God. Nu, hij ziet hier het lam staande als geslacht. We zullen er in eeuwigheid aan herinnerd worden. Wanneer we hem zullen zien, de littekens in zijn handen en voeten. Wanneer we hem zullen zien, zullen mogen inblikken in zijn ogen. En het zullen mogen weten zoals Paulus. Dat is de Zoon van God die mij heeft lief gehad. En zichzelf voor mij heeft overgegeven. Wij de voorwerpen van zijn liefde. Maar waarom is dat zo belangrijk? Wat Johannes hier meemaakt. Die boekrol, wat is daarmee aan de hand? Maar nu broeders en zusters, die boekrol met zeven zegels verzegeld, omvat het erfrecht op de planeet aarde. En niemand was in staat om die boekrol te bezien of te openen en die zegels te verbreken. Niemand, behalve één, de Heer Jezus. En waarom is de Heer Jezus de enige om die boekrol te openen en die zeven zegels te verbreken? Omdat hij gezien wordt als de verlosser, als de losser, als de ware Boas. Want de aarde is in bezit gekomen van Satan. Wij hebben in de Hof van Eden alles prijsgegeven. Satan kwam in het bezit en heerst nu momenteel over de aarde. Is de overste van deze wereld. En zoals het gebruikelijk was in Israël, is alleen de nauwste bloedverwant in staat iets los te kopen. In Israël kon het zijn dat je je bezit, je erfdeel had verkwanseld. Maar de naaste bloedverwant kon in je plaats optreden en je erfdeel loskopen. En dat gebeurde in het 50ste jubeljaar altijd. Maar nu de Heer Jezus, in Hebreeën 1 wordt hij voorgesteld als de erfgenaam van alle dingen. Hij zal alles beërven. Hij is de ware Isaac die alles kreeg zonder er iets voor te doen van Abraham. Hij is de losser. En hij is waardig om de aarde vrij te kopen. En terug te brengen aan de rechtmatige eigenaar. En dat is God. Wij hebben gefaald, maar hij faalt niet. Adam, de eerste mens, faalde, maar de tweede mens niet. En hij is het hoofd van een nieuw mensengeslacht. En tot dat nieuwe mensengeslacht behoren u en ik, als we Christus kennen. En ik hoop dat er niemand is die Christus nog niet kent. Nu is het nog tijd. Deze kinderlied dat zegt, is je deur nog op slot? Doe hem open voor God. De kruk zit aan de binnenkant. God zal die deur niet openen. De Heer Jezus zal die deur niet openen van je hart. De klink zit aan de binnenkant. Je moet zelf die deur open doen. En zeggen, kom in mijn leven, Heer Jezus. Ik heb u zo nodig. Ik kom met mijn zondelast. En ik aanvaard u als mijn persoonlijke verlosser en Heer. En al uw zonden worden weggedaan door het bloed van het lam dat geslacht is. En God geeft jou het eeuwige leven. Je zult het niet eens een keer hebben. Je hebt het. Wie Christus kent, heeft het leven. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Een lam staande als geslacht. In Sint-Baafskathedraal kun je het zien. De gebroeders van Eyck. En weet je wat ze gedaan hebben? Een van die broers heeft zichzelf getekend bij dat tafereel. Je ziet een lam staan op een genadetroon. En heeft een massa mensen daaromheen. De gekochten der aarde. En een van de broeders van Eyck heeft zichzelf geschilderd. Alsof hij wil zeggen, ik hoor erbij. Ik hoor bij de aanbidders van het lam. Ik hoop dat allen hier aanwezig erbij horen. En betrokken zullen worden in de aanbidding van het lam. Om dat nieuwe lied te zingen. Nu het lam neemt de boekrol. En er hangt zoveel van af. Maar het zal gebeuren. Een stem van ontelbare engelen, zien we hier in datzelfde hoofdstuk, brengen Gods lof. Komen tot lofprijzing. Vervolgens zie je in vers 13, elk schepsel dat in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen, hem die op de troon zit en het lam, zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. En de vier dieren, die vier levende wezens, die cherubs, die beamen dat. En de oudsten vielen neer in aanbidding. God zoekt aanbidders. De Samaritaanse vrouw hoorde het uit de mond van de Heer Jezus. En daarmee wil ik eindigen. Diezelfde Heer, Johannes 4. Diezelfde Heer die we zullen zien in de hemel. Als het lam. Staande als geslacht. Die was vermoeid. Is volmaakt mens geworden. Hij was vermoeid. En we lezen in Johannes 4, vers 6. Daar was de bron van Jacob. Jezus nu was vermoeid van de reis en ging zo bij de bron zitten. En je kent het verhaal. Komt die vrouw. Het zou haar dag worden. Ze gingen gered worden, ze wisten het nog niet. En de Heer begint met een dialoog. Ik kan dat als geen ander. Zo retorische vragen stellen. Hij die al lang het antwoord weet. Roep uw man en kom hier. Ja, ik heb geen man. Ja, Heer. Het zit fout in mijn leven. Er klopt iets niet. De Heer weet het. Maar hij vergeeft haar. Ze leert hem kennen als haar persoonlijke verlosser en Heer. En ze vergeet al lang het doel waarvoor ze gekomen was. Ze kwam om water te halen, ze laat haar kruik staan. En ze doet het werk van een evangelist. Ze heeft hem gevonden, haar kostbaarste bezit. Maar de Heer geeft haar een boodschap. Johannes 4, vers 21. Vrouw, geloof mij, er komt een uur dat gij nog op deze berg, Gerizim, belangrijk voor de Samaritanen, nog te Jeruzalem, het centrum van de Joodse wereld, nog te Jeruzalem de Vader zult aanbidden. Gij aanbidt wat gij niet weet, gij als Samaritaanse. Wij, Joden, wij aanbidden wat wij weten, zegt de Heer. Want de zaligheid, het heil, is uit de Joden. Dat kan niet anders, want de Messias is een Jood. Christus is als Jood geboren. Maar dan zegt hij, er komt een uur, en het is er, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Want de Vader zoekt geen evangelisten, natuurlijk gebruikt hij evangelisten. Geen herders, natuurlijk gebruikt hij herders. Geen leraars, natuurlijk gebruikt hij leraars. Maar dat zoekt God niet in u en mijn leven. Hij wil ons hart. En hij wil dat we hem gaan aanbidden. En niet alleen op zondag. Zorg dat je tijd maakt voor hem. Hou je bezig met Gods woord. Neem er een goed boek bij of een goede beschouwing. En geniet van de heerlijkheid van de persoon van de Heer Jezus. En je komt automatisch tot aanbidding. God zoekt aanbidders die hem zo aanbidden. En ik hoop dat dit de ervaring mag zijn in u en mijn leven. Dat we te midden van de drukte, want het kan druk zijn, dat weet ik. We hebben allemaal verantwoordelijkheden. We kunnen zo druk bezig zijn. Dat is een list vaak van Satan. We willen ons druk doen bezig zijn. Dat we het belangrijkste uit het oog verliezen. Tijd maken voor God. O, maak tijd voor God. En je zult een geweldige zegen krijgen. Amen.